Goedenavond gemeente. Allen hartelijk welkom. Fijn dat ik weer als gast in het midden aanwezig mag zijn. We mogen hopen op een hele goede, gezegende dienst. En willen die beginnen met het zingen van ons intochtlied. Psalm 107, de versen 1 en 11. In een moment van stilte bereiden we ons voor op het verdere van deze dienst. En ook deze avond mogen wij het weer weten en vol vertrouwen uitspreken. Het elkaar ook voorhouden dat we ons geholpen weten door niemand minder dan God de Heer, de schepper van hemel en aarde. De God die trouw blijft aan het werk dat hij ooit begonnen is en dat wat door zijn hand tot stand kwam nooit in de steek zal laten. En in zijn naam mogen we elkaar groeten en zeggen genade en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen verder gaan met het zingen van ons loflied. En vanavond is dat gezang 434, de versen 1 en 5. Gezang 434, vers 1 en 5. Lof zij de Heer. We willen bidden of God ons met zijn Heilige Geest wil vergezellen wanneer we de Bijbel gaan openen, erover gaan nadenken en daarna gaan luisteren. Laten we samen bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, we komen u hartelijk danken dat we aan de avond van deze dag hier weer bij elkaar mogen zijn. Om elkaar te ontmoeten, bovenal echter om u te ontmoeten. Dat we naar elkaar mogen luisteren, maar bovenal naar u mogen luisteren. Dat we mogen geloven en weten dat u tot een ieder van ons het woord wilt richten. Dat is geen vanzelfsprekendheid en dat dat zomaar kan al helemaal niet. Daar waar zoveel mensen vervolgd worden omwille van hun geloof, waar zoveel mensen niet mogen samenkomen, is het ons zomaar toegestaan in vrijheid en vrede. Daarvoor danken wij u. En tegelijkertijd willen we u bidden of u uw geest wilt schenken. Want we beseffen wel dat we zonder die geest niets kunnen, niets zijn. Heer, laat uw geest ons vervullen, zodat we horen en begrijpen. Zodat uw woord tot ons doordringt, niet het ene oor in en het andere oor uit, maar een plaats krijgt in ons alledaags bestaan, in onze levens. Heer, geef dat we zo vol van u mogen worden en straks als nieuwe, vernieuwde, veranderde mensen hier vandaan mogen gaan, verrijkt door het evangelie van uw vrede. Heer, zegen ons zo in luisteren en spreken, bidden, zingen en musiceren. Laat het alles mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam, tot opbouw van de gemeente, maar ook tot opbouw van ons persoonlijk geloof. Dit alles bidden wij u, genadige Vader, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Vanavond twee lezingen, die lees ik achter elkaar en daarna zingen we van gezang 345, de versen 1, 2 en 4. Dat is denk ik niet het meest bekende gezang, om het maar voorzichtig uit te drukken, maar het is niet heel erg moeilijk. Dus als de organist het een keer wil voorspelen, vermoed ik dat het verder ook geen problemen zal opleveren. En ik heb het gekozen omdat de tekst heel nauw aansluit bij met name de lezing uit Markus 4. Maar eerst Job 30. Job 30 is de eerste lezing, een nogal heftig hoofdstuk. Ik lees het niet helemaal. Job 30, ik begin bij vers 15. Job 30 vanaf vers 15, waar Job het volgende zegt. Verschrikkingen storten zich over me uit. Mijn eer wordt weggevaagd als door de wind. Als een wolk vervliegt mijn aanzien. Nu stroomt het leven uit mij weg, ik ontsnap niet meer aan mijn ellende. 'S nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten, het bloed in mijn aderen komt niet tot rust. Hij rukt met geweld aan mijn kleed, omklemt mij met de kraag van mijn mantel. Hij heeft me neergesmeten in het slijk en ik ben als stof, als as geworden. Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet. Ik sta voor u, maar u wilt me niet zien. U bent wreed voor mij geworden. Met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. U tilt me op en laat me rijden op de wind. Uw woedende storm schudt me heen en weer. Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft. Naar het huis van samenkomst voor alle levenden. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing uit Markus 4. Bekende geschiedenis van Jezus die rustig ligt te slapen terwijl het om hem heen stormt. En daarna dus gezang 345, 1, 2 en 4. Markus 4 vanaf vers 35. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen hen: laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat. En voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Tot zover onze beide lezingen. Daarvoor dat we na de verkondiging met elkaar zingen Psalm 107, de versen 12, 13 en 14. Psalm 107, 12, 13 en 14. Als uitgangspunt dient de eerste lezing Job 30 en dan met name het 20ste vers. Waar we lezen: ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet. Ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het boek Job staat bekend als het boek waarin heel diep wordt ingegaan op het probleem van het lijden. En daarmee is dat boek in zekere zin tijdloos. Want lijden is zo menselijk, jammer genoeg, maar niettemin. Wie van ons heeft niet ooit kampen gehad met tegenslag, met ziekte, met het raadsel van de dood? Wie van ons heeft zo nu en dan niet de ervaring gehad dat alle vermeende zekerheden begonnen te wankelen? Wie van ons is niet ooit door de twijfel bevangen? En dat is met Job al niet anders. Job, een buitengewoon rechtvaardig man, hij zegt het zelf, maar ook anderen zeggen het van hem. Een buitengewoon gelovig man, een buitengewoon vroom man, en hij wordt zwaar, zwaar door leed getroffen. Hij verliest al zijn kinderen. Hij verliest al zijn bezittingen. Hij wordt aangetast door een verschrikkelijke ziekte. En uiteindelijk zit hij op de mesthoop met een potscherf zijn open zweren te krabben om iets van de jeuk die hij heeft te verlichten. Een mensonterend scenario, een beeld waarbij we maar niet te lang moeten stilstaan. Job, een spreekwoordelijke man is het geworden. En het gekke is toch, er wordt niet zo heel veel over het boek Job gepreekt. Komt het omdat er toch iets van verlegenheid meespeelt? Heeft het te maken met de rauwe taal die soms gebruikt wordt, want Job wint er geen doekjes om. En misschien is dat inderdaad wat ons een beetje afschrikt. Wij, de meeste van ons, uit een degelijk gereformeerd milieu waarschijnlijk, wij hebben geleerd dat God de grote is, dat God majesteitelijk is, dat je eerbiedig moet zijn en dat je God met omzichtigheid moet benaderen. Nou, Job doet dat niet. Oh ja, Job gelooft ook wel dat God groot is en majesteitelijk en al die andere dingen, maar hij benadert God niet bepaald omzichtig, integendeel. God, die wordt door Job een schurk genoemd. Job zet God in de beklaagde bank. God, ik sleep je voor het gerecht. Verantwoord je maar eens voor de dingen die je me aandoet. Ik heb altijd vroom, fatsoenlijk, netjes geleefd. Ik heb altijd gedaan wat u van me vroeg. Ik heb altijd keurig uw geboden onderhouden. En kijk nu eens. Is dit mijn loon? Stank voor dank. God, hoe heb ik het nu met u? En tot overmaat van ramp komen er dan ook nog 3 vrienden. Ja, het zijn echte vrienden. Laten we dat even vooropstellen. Want we lezen dat ze, als ze horen van Jobs ellende, dat ze naar hem toe komen en 7 dagen bij hem zitten zonder iets te zeggen. Dat is heel wat. Ik hoor ook wel eens het tegendeel. Dat mensen die in de sores zitten, opeens geen vrienden of vriendinnen meer hebben. Dat ze opeens zeggen, waar is iedereen gebleven? Want als je hoort dat je beste vriend failliet gaat, of dat iemand uit je naaste kennissenkring kanker heeft, ja, dan is het opeens niet zo leuk meer om hem of haar te bezoeken. Nou, de vrienden van Job laten zich gelukkig niet afschrikken. Nee, het zijn echte vrienden. Maar als ze dan 7 dagen gezwegen hebben, ze weten waarschijnlijk aanvankelijk ook niets te zeggen. En dat geeft toch iets aan van een stukje fijngevoeligheid. Mensen kunnen juist als ze geconfronteerd worden met het leed van een ander, met de beste bedoelingen de meest verschrikkelijke opmerkingen maken. En dat gaan de vrienden van Job na 7 dagen toch ook doen. 1 voor 1 nemen ze het woord. En houden indrukwekkende, filosofisch aandoende bespiegelingen, redenvoeringen. En in al die redenvoeringen proef je iets van een zin. Dat wil zeggen, ze proberen de zin te ontdekken achter het lijden. Want het kan toch niet zo zijn dat Job zomaar dit alles overkomt. Het kan toch niet zo zijn dat Job voor niks dit moet doorstaan. Daarom, ze zoeken naar de reden. De zin, de verborgen drijfveren. Maar hoe vroom het ook klinkt en hoe fraai hun woorden ook zijn, het kan niet verhullen dat ze de plank compleet en volledig misslaan. En Job stijgert dan ook. Hij dient ze allemaal van repliek. Met die smoesjes moet je bij mij niet aankomen. Job zegt in feite gewoon, er is zinloos, redeloos lijden. Er is gewoon leed waar gewoon geen enkele zin in verscholen zit. Leed dat je gewoon overkomt en zie je dan maar eens doorheen te komen. In de tussentijd heeft Job overigens wel een appeltje met God te schillen. En dat lezen we onder andere in Job 30. Er zijn nog een heleboel andere passages te verzinnen, maar hier komt het wel heel scherp tot uitdrukking. Job slingert zijn verwijten naar de hemel. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat God hem laat uitpraten. Het boek Job telt 42 hoofdstukken. En in de eerste 32 hoofdstukken komt God er niet aan te pas. Dat wil zeggen, God wordt door Job voor van alles en nog wat uitgemaakt. Er wordt van alles en nog wat over God gezegd. En God zegt niets terug. Dat kun je op twee manieren uitleggen. Je kunt het negatief uitleggen, zo van nou, God interesseert zich er niet voor. Of zelfs een stap verder gaan. Zie je wel, God bestaat niet. Maar het heeft ook een positieve kant. En ik benader het persoonlijk liever van die zijde. Van het positieve. Dat God 32 hoofdstukken lang bij wijze van spreken zegt, Job, gooi het er maar uit. Zeg maar wat je op je hart hebt. Ik kan wel tegen een stootje. God grijpt niet in. In zoverre, hij stuurt geen bliksem om Job te treffen. Hij valt hem niet in de reden. Zo van, ho, 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 wacht even, loop niet zo hard van stapel. Nee, kom maar. Ook al komt Job met de meest verschrikkelijke beschuldigingen. Ook al maakt hij God uit voor rotte vis. Kom maar. God kan wel tegen een stootje, inderdaad. En het is niet niks wat Job zegt. Ik roep tot u, maar u antwoordt niet. Herkennen we dat misschien? Zijn er in ons leven misschien ook van die momenten geweest dat we de scheuren in de muur baden en toch het gevoel hadden dat God er niet was? Ik sta voor u, maar u wilt me niet zien. Het is nogal wat, maar tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat Job in alles en door alle ellende heen rotsvast in God blijft geloven. Hij worstelt met God, hij vecht met God. Maar het is belangrijk om op te merken dat hij dus ondanks alles wat hem overkomt, wel in het bestaan, in de aanwezigheid van God blijft geloven. Als je niet gelooft dat iemand er is, als je niet gelooft dat iemand bestaat, dan ga je ook niet met hem worstelen, dan bind je ook de strijd niet met hem aan. En nog wat. Job zegt, ik roep tot u, maar u antwoordt niet. Job zegt niet, ik roep tot u, maar u luistert niet. Dat is een subtiel maar belangrijk verschil. Job gaat ervan uit dat alles wat hij zegt door God gehoord wordt. Dat God wel degelijk naar hem omziet in de zin van dat hij acht op hem slaat. Maar God blijft zwijgen. En daar heeft Job moeite mee. Job zegt als het ware, God, ik heb recht op antwoord. Ik heb recht op een reactie. Dat is toch wel het allerminste, gezien de omstandigheden waarin ik verkeer. Maar nogmaals, God laat Job uitpraten. Laat hem eerst maar lekker uitrazen. Het heeft ook een psychologische kant. Als iemand de kans krijgt om zich helemaal te laten gaan, dan kan het ook zijn dat die al voeterend en scheldend en razend toch ook iets van inzicht krijgt. En na verloop van tijd ook weer in staat is de zaak in zijn juiste proporties te zien. Want Job krijgt antwoord. Ik zei al, de eerste 32 hoofdstukken is het Job. Maar dan neemt God het woord. En hoe? Toen antwoordde God Job vanuit een storm. Lezen we een paar hoofdstukken verder. Belangrijk. Ergens anders lezen we hoe Elia God ontmoet. Juist in het zuizelen van een zachte wind. Maar bij Job komt God zoals hij is. Met zijn macht en zijn kracht. Vanuit een storm. Daar is God, Job. Je krijgt je antwoord. Dat wil zeggen, het is opmerkelijk, God gaat niet proberen iets te verklaren. God gaat geen theoretische verhandeling ophangen over het lijden. God gaat zichzelf neerzetten, zoals hij is. Job, wie denk je wel dat ik ben? Je schat me veel te laag in. Je denkt veel te minnetjes over me. Nee, ik heb heel wat meer in me dan je misschien wel voor mogelijk zou hebben gehouden. En dan komen we bij de tweede lezing. Want die hangt op een bepaalde manier nauw samen met wat Job in hoofdstuk 30 verwoordt. De storm op het meer. We hebben hier te maken met Jezus, de Zoon van God. En ook hier is sprake van een storm. Alleen op een andere manier. Jezus slaapt. En slapen, dat doe je als je jezelf veilig waant of veilig weet. Als je het gevoel hebt dat alles in orde is, dan ga je rustig slapen. Als je jezelf vertrouwd voelt in een vertrouwde omgeving of beschut, dan kun je rustig slapen. Nou, Jezus die voelt zich blijkbaar veilig, vertrouwd, beschut. Hij ligt rustig op een kussen in dat scheepje te slapen. En dat scheepje, daar moeten we ons niet al te veel van voorstellen. En dan is er opeens een valwind waar het meer van Tiberias berucht om is, tot op de dag van vandaag. Valwinden die plotseling van over de bergen op het meer duiken en van het ene op het andere moment een storm veroorzaken. En de leerlingen van Jezus, die ervaring hebben met schepen en stormen, die voelen dit kan wel eens fout gaan. Dit is niet niks. En ze voelen zich hopeloos overgeleverd aan de elementen. Ze zetten alle zeilen bij of ze reven ze. Weet ik niet precies, ik heb niet zoveel verstand van zeilen. Maar in elk geval, ze proberen alles te doen om het schip overeind te houden. En in dat alles ligt Jezus gewoon te slapen. En dat kunnen ze niet verdragen. Alle hens aan dek en Jezus slaapt. Heer, heeft u niet door? Kan het u niet schelen dat we op het punt staan ten onder te gaan? Dan wordt Jezus wakker. En in een oogwenk overziet hij de situatie. En we lezen, en het is alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, dat hij de storm bestraft en tegen het meer en de golven zegt, zwijg, wees stil. En dan wordt het blad stil. En de discipelen krijgen nog op hun kop ook. Klein gelovigen, waarom waren jullie zo bang? Dwaasheid eigenlijk. Mochten ze niet bang zijn? Is het niet vanzelfsprekend dat ze doodsbenauwd waren? Zouden wij waarschijnlijk ook geweest zijn. Maar de boodschap is duidelijk en ik denk dat dat ook de reden is dat Marcus deze geschiedenis in zijn evangelie heeft opgenomen. Wij bevinden ons misschien niet zo vaak op een meer of op een zee, te midden van een storm. Maar in figuurlijke, in overdrachtelijke zin, jawel. Die stormen die ons leven kunnen teisteren, zoals Job door een storm geteisterd werd, ja, die herkennen we misschien wel. Misschien zijn er ook in ons leven momenten geweest dat we het gevoel hadden dat ons schip zou zinken. Dat de golven over ons heen sloegen en dat we dachten van dit is het einde. Hier kunnen we niet meer tegenop, hier is niks meer tegen opgewassen. En dan kun je bang worden. Dan kan de schrik je om het hart slaan, dan kun je denken van hoe moet het nu verder? En dan, gemeente, en ik denk dat dat het is wat Marcus ons wil leren, wat de schrift ons wil leren. En dan is het belangrijk dat je je geloof als het ware activeert. Geloven met mooi weer, geloven als de zon schijnt, is geen kunst. Maar kunnen we geloven als het stormt? Kunnen we geloven als de golven huizenhoog over ons heen gaan? Dat is de vraag. Voelen we ons echt veilig? Voelen we ons vertrouwd? Zo gerust dat we bij wijze van spreken ons hoofd op het kussen kunnen leggen en slapen. Vanuit de gedachte dat God voor ons zal zorgen. Job en Marcus. Job en Jezus. Je zou kunnen zeggen elkaars tegenpolen. Job een mens die zijn hele bestaan onder zich zag wegzinken. Die dreigde ten onder te gaan en het uitschreeuwde naar God toe. Heer, ik roep tot u, maar u antwoordt niet. Ik sta voor u, maar u wilt me niet zien. En Jezus, wiens leven ook behoorlijk aan het wankelen werd gebracht, maar die rustig kon slapen. En als het ware daarmee een voorbeeld gaf van werkelijk geloof. Geloven is namelijk vertrouwen. Geloven is namelijk je veilig weten, je beschut weten, ondanks alles wat er gebeuren kan. En nu weet ik wel, dit kan makkelijk klinken, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel ermee te zeggen dat als we ons geloof werkelijk weten te activeren, om het zo maar te zeggen, dat we dan in staat zullen blijken om de zwaarste stormen het hoofd te bieden. En dan kan het inderdaad zijn dat ook wij het gevoel hebben dat God in eerste instantie niet antwoordt. Maar bedenk dan dat God ons in elk geval uit laat praten. En ons niet in de reden valt. Het kan hinderlijk zijn en dan ben je aan het praten en dan word je in de reden gevallen door iemand die al bij wijze van spreken van tevoren weet wat voor oplossingen er geboden moet worden. Dan kun je het onaangename gevoel krijgen dat je niet serieus genomen wordt. Nou, God neemt ons hoe dan ook serieus. Hij neemt ons heel erg serieus. Daarom ook heeft hij zijn zoon naar ons gestuurd. En die zoon, Jezus, die wil met ons meegaan. Zoals het oude bekende lied zegde, het scheepje onder Jezus hoede met de kruisvlag hoog in top, neemt als ark der verlossing allen die in nood zijn op. En dat eindigt dan met de regels: wij hebben 's vaders zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Nou, dat is het, gemeente. Wat er in ons leven ook kan gebeuren, als we de zoon aan boord hebben, dan hebben we uiteindelijk veilig strand voor ogen. Dat betekent, en daarmee wil ik besluiten, dat het zo waar is wat die oude spreuk zegt. En ik heb hem in mijn herinnering gegrift, want hij hing bij mijn ouders op de slaapkamer. Een simpel houten plankje met erop de afbeelding van een schip in vliegende storm. En daaronder de woorden: God heeft ons geen kalme reis beloofd. Job kon erover meepraten. Jezus kon erover meepraten. Misschien kunnen wij erover meepraten. Maar wel een behouden aankomst. Amen. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen mogen we nu ons geloof belijden. En daarna zingen we van gezang 345, de verzen 5 en 7. En in ieder spreekt in zijn of haar hart volgende woorden mee. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God van God, licht van licht, waarachtig God van waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om ons heil is afgedaald uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en mens is geworden, die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Op de derde dag is hij opgestaan volgens de schriften en opgestegen naar de hemel, is hij nu gezeten aan de rechterhand van de Vader, van waar hij komen zal met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de wereld die komt. Amen. Willen danken en bidden. Heere onze God, te midden van een wereld die aan alle kanten in beweging is, te midden van een wereld waaruit ons berichten van rampen bereiken, te midden van een wereld die lijkt te wankelen en waar zo weinig zekerheden meer over zijn, roepen wij tot u. En we roepen al zo lang. Uw kerk roept en wacht al zo lang. En ook wij hebben wellicht het gevoel dat u wel heel lang wacht ook met antwoorden. Maar we willen u danken, Heer, dat we in elk geval zeker mogen weten dat u luistert. We mogen u danken dat u ons laat uitspreken, ons niet in de rede valt, dat u ons volstrekt serieus neemt. Heer, en daarom durven we doorgaan met roepen en bidden en vragen. En zo brengen we alles wat ons na aan het hart ligt voor uw troon. Willen we u bidden om ontferming bij de mensen die ziek zijn, bij de mensen die rouw dragen, bij de mensen die pijn lijden, psychisch, fysiek of beide. Bij de mensen die eenzaam, verbitterd zijn, bij de mensen die teleurgesteld zijn in medemensen, in de kerkelijke gemeenschap. Teleurgesteld wellicht zelfs in u, Heer, zie naar allen om. Alle mensen, kinderen op deze wereld. Maar Heer, intussen staan wij niet met lege handen. We hebben gebeden om uw geest. Danken dat uw geest erbij is. En willen vragen of u met die geest ook verder wilt gaan. Onze weg vervolgend door de wereld waarin wij leven. De plek die u ons daarin hebt aangewezen. Geef ons een open oog en een open oor. Om op te merken waar onze hulp nodig is. Waar wij door u gezonden zijn. Wees zo met ons de komende week. En help ons bij alles wat nog gedaan moet worden. Of we nu werken of vakantie hebben. Heer, laat ons niet alleen. We danken u dat we zo tot u mogen komen. En bidden u, wilt u onze dank aannemen. Onze gebeden horen en verhoren. En dat alles uit genade. In de naam van uw Zoon, de opgestane, voor altijd levende Heer Jezus Christus. Amen. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. Daarna zingen we ons slotlied, bekende gezang dat door veel scheepslieden met name gekoesterd wordt. Gezang 467. O eeuwige Vader, sterk in macht, wiens arm betoont der barenkracht. Gezang 467. Na de collecte mogen de Heer uw gaven zegenen. zo eindigt Job uiteindelijk met een loflied op Gods barmhartigheid. En met dat loflied op de lippen mogen wij hier vandaan gaan, gedragen door Gods zegen. Voordat we weggaan, wil ik u allen een goede week toewensen. Sterkte bij wat u doen gaat. En Hans van Vliet bedanken voor zijn orgelspel. Verhef nu uw hart tot God gaat heen in vrede. Ontvangt zijn zegen en wil u die beamen met het zingen van gezang 456 vers 3. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.